We gaan met elkaar de Bijbel openen, doen dat in Lucas 12. Lucas, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 12. Lucas, hoofdstuk 12, vanaf vers 1 gaan we lezen met elkaar. En daar staat, intussen toen er een menigte van tienduizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal het in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Tot zover. Het thema is leven zonder onbijbelse angst. Leven zonder onbijbelse angst. En waarom noem ik onbijbelse angst? Omdat in de Bijbel wel degelijk bepaalde angst die wij kunnen hebben, die in ons leven aanwezig is, ja, daarvan leert de Bijbel dat dat niet nodig is, dat dat niet hoeft. Maar ik zal u vertellen, een beetje angst in het leven is soms helemaal niet verkeerd en hoeft helemaal niet onbijbels te zijn. Ik ben een keer in Canada geweest, bij de Rockies, en daar loop je dan op een gegeven moment in de bergen. En stel je nou voor dat ik in die bergen een bruine beer zal tegenkomen. En dat ik zou zeggen, zo van mijn jasje uitdoen, mouwen opstropen. Zo van, kom maar, ik kan je hebben. En dan zou heel veel mensen zouden dan zeggen van, nou, die Gijsbert die is koekoek, dat is natuurlijk niet goed. Maar weet u wat mij wel opvalt, en dat moet ik zo aan denken bij deze inleiding. Weet u wat mij wel opvalt als je op het geestelijk aspect gaat kijken, waarvan de Heere Jezus heel duidelijk zegt dat je bepaalde dingen gewoon echt weg moet doen uit je leven, omdat ze echt met de boze te maken hebben, met het negatieve te maken hebben, met echt die goddeloze beren te maken hebben, dat als het gaat om geestelijke dingen, dat dan heel veel mensen zoiets hebben van, ach, kan hem wel hebben. Terwijl juist er een stukje angst bij moet komen kijken. Zo van, nee, dat, die bruine beer, maar in het echte leven, als je hem tegenkomt, dan is het niet zo dat ik weet eigenlijk niet wat ik zou doen. Wat zou u doen?
blijven staan. Ja, dat zie je ook wel eens op internet, die filmpjes. Dan gaan die bruine beren aan je lopen knuffelen. Nou, daar houdt deze jongen ook niet zo van. Maar stel u nou voor dat dat geestelijk net zo is, hè? Dat wij werkelijk op het moment dat ik een bruine beer zou tegenkomen, stijf zou staan van angst en gewoon niet meer weten. En gewoon, ja, echt ook zou bidden van Heer, alstublieft zeg. Maar dat wij ook in het geestelijk leven zo reageren. Dat wij heel bewust zijn dat alles wat met de duivel te maken heeft, dat wij dat wegdoen uit ons leven. Dat wij een veilige schuilplaats zoeken in de Heer Jezus Christus. Of het nu gaat om reiki, of het nu gaat om allerlei soorten muziek, of het nu gaat om allerlei soorten films die een slechte invloed op ons kunnen hebben, dat wij belijden en zeggen, nee, ik wil er niets mee te maken hebben. Er zit een bepaalde angst daarvoor, omdat ik niet in die invloedssfeer van het kwaad wil komen. En ik hoop dat we dat wel met z'n allen gewoon mogen belijden. Dat we daar heel bewust van worden. En dat we dat letterlijke, dat bang zijn voor zo'n grote bruine beer, dat we dat geestelijk net zo zien. En dat we bang zijn voor alles wat met de duisternis te maken heeft. En dat we dat naast ons neerleggen en daarvan wegvluchten. Maar leven zonder onbijbelse angst. En dan naar aanleiding van dit stukje wat we met elkaar hebben gelezen. In Lucas 12, de Heere Jezus is aan het woord. Hij komt vanuit Lucas 11, komt hij dat hij behoorlijk stevig heeft gereageerd op de fariseeën. En daar heeft hij, dat kunt u lezen in vers 43 van hoofdstuk 11 en vers 44. Maar daar geeft hij bepaalde weeën uit. Echt zo van, dat je moet uitkijken voor de fariseeën. Dat je moet uitkijken voor de schriftgeleerden en de fariseeën. Omdat zij iets doen. En daar gaat hij dan op verder in Lucas 12, het eerste gedeelte. En dan waarschuwt hij, en dat hebben we met elkaar gelezen, de discipelen voor het zuurdeeg van de fariseeën. En ik denk dat het goed is om daar eerst even bij stil te staan. We gaan eerst even kijken naar wat is nou huichelarij, dus alles over huichelarij. Dan hebben we het even over mensenvrees. En dan komen we ook nog te spreken over de toekomst. Dus eerst over de huichelarij, dan over mensenvrees en dan over de toekomst. De Heer Jezus, zoals gezegd, waarschuwt zijn discipelen voor de huichelarij van de fariseeën. Dat kunt u lezen in vers 1 van hoofdstuk 12. Huichelarij is iets willen lijken wat je niet bent, wat je niet van binnen bent. En we hebben het gisteren met de jongeren over gehad op de jeugdappel. Dat is, en dat wil ik echt duidelijk zeggen, dat is iets anders als een bepaalde geloofsgroei. Want je hebt wel jongeren die hier vandaag, misschien zitten ze hier vandaag wel, die hier komen omdat zij moeten vanwege de thuissituatie. Die gezegd hebben van nee, het is zondag, je gaat gewoon naar de kerk. Het is niet echt zo je eigen keuze, maar het is gewoon omdat het van thuis wordt geleerd, wordt gezegd, je behoort daar te zijn. En als je daar dan bent, dan is het niet huichelen wat jij doet. Maar dan heeft het te maken met, en daar hebben we gisteravond op de jeugdappel over gehad, dat het op een gegeven moment een overgang is. Je ouders leren je iets en dan hopen ze en dan bidden ze dat je toegroeit naar het feit dat je zelf een keuze maakt om er ook daadwerkelijk te zijn. En waar je dan zit in dat traject, nou ja, dat moet je voor jezelf beslissen en uitspreken. Maar dat wordt niet bedoeld met huichelen. Huichelen wil zeggen dat je hier zou zitten en dan zou je jezelf even mooi willen voordoen. Zo van, zie mij eens hier. En dat was bij de fariseeën aan de gang. Bij de fariseeën die legden allerlei wetten op en die lieten zien van, moet je eens even kijken hoe goed wij al die wetten kennen. En ze hadden allerlei dingen ernaast gegeven, naast de wet van God, waar mensen zich allemaal aan moesten houden. Maar, en de Heer Jezus die zegt dat tegen hun, op een gegeven moment zegt hij dat over hun, dat zij zichzelf aan al die wetten helemaal niet houden. Maar dat ze zich gewoon mooi willen voordoen. Dat als zij hier zouden binnenkomen, een stel van die fariseeën, dat er dan mensen zouden zijn die zouden zeggen van, wow, moet je die mensen eens kijken zeg. Dat zijn even goede christenen. Dat zijn mensen waarvoor je je petje afneemt. Die kennen al die geboden van de Heere God. Die weten precies hoe je tot God moet naderen. Die weten precies hoe je God kunt dienen. En wij zouden als het ware opstaan voor ze om ze hier, sorry, op de eerste plaatsen neer te zetten. Zo van, ja, daar horen ze thuis. Maar wanneer de Heere een oordeel over hen zal vellen, zou de Heere, en dat doet hij bij de fariseeën, een oordeel vellen van ze zijn helemaal niet goed. Het is alleen maar een uiterlijk vertoon. Het is alleen maar iets dat zij wel leren, maar het leeft helemaal niet in hun hart. Ze zijn er werkelijk helemaal niet met hun hart aan verknocht, aan verbonden aan datgene wat ze willen doen. Het is gewoon puur uiterlijk vertoon. En wat ik hoop, dat wij, zoals we vanmorgen hier zitten, dat wij iets mogen merken dat de Heere in ons het verlangen heeft opgewekt om hem te ontmoeten. Om elkaar te ontmoeten in de gemeenschap die we mogen hebben in de Heere Jezus Christus. En dat we werkelijk vanuit dat hart, jongeren, ouderen, werkelijk vanuit dat hart gekomen zijn om de Heer Jezus te verhogen. Om hem te dienen. En om nog meer van hem te zien. Zoals hij is. In alles wat hij voor ons heeft gedaan. En misschien kun je dan helemaal niet zoveel. Heb je helemaal niet zoveel kennis. Of misschien ben je helemaal niet iemand waar mensen tegen opkijken. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het hart van jou, van u, uitgaat om de Heere te ontmoeten. En daarom is het soms ook best wel goed om onszelf gewoon eens even te confronteren met het feit van, hey, waar doen we het voor? Waar doen we het voor? Want je zou kunnen zeggen, en dat hoor je ook wel mensen zeggen, ja, huichelarij, hè, zoals de Heer Jezus dat hier zegt, ja, dat gaat over fariseeën. Dat gaat over de ongelovigen. Die willen zich mooi voordoen. Maar ja, wij zijn gelovig, wij hebben daar niet zoveel mee te maken, toch? Wij hebben de zonde van huichelarij afgelegd en wij hebben zoiets van, dat past niet meer bij ons, dat hoort niet meer bij ons. Ja, dat is niet waar. Zelfs christenen kunnen huichelen. Zelfs christenen kunnen doen alsof. Voorbeeld, Petrus. Petrus, en we hebben daar een keer over gesproken toen we de Galatenbrief met elkaar behandeld hebben. Petrus, die zie je op een gegeven moment, heeft hij de vrijmoedigheid gekregen om met heidenen aan tafel te gaan liggen. Hij als Jood. Hij had de vrijmoedigheid om met heidenen aan tafel te liggen en lekker samen te eten. En wat gebeurde er? Toen kwam Paulus en wat vooraanstaande mensen, Joodse mensen, die kwamen in de buurt van Petrus. En wat dacht Petrus toen? Oh, nu heb ik even een probleem. Want nu zien die voorname Joden mij met die heidenen samen eten. En dat wilde hij niet. En wat deed hij? Die ging snel weg. Liet hij de Joden achter. Of liet hij de heidenen achter, ging hij snel naar de Joden toe. En toen had hij zoiets van, ja ik eet niet met die heidenen. Ja, ik ben een goede Jood. En dat was voor Paulus een reden dat Paulus behoorlijk fel reageerde op Petrus en zei, wat je nu doet, dat is absoluut niet goed. Je huichelt. Je doet alsof. Je bent niet eerlijk, je bent niet oprecht. En aan die geschiedenis kun je zien dat je als christen, als gelovige, als iemand die behoort bij de Heere Jezus, ja, nog best wel kunt huiligen, nog huichelen, nog best wel kunt doen alsof. En daarom is het heel goed om met elkaar gewoon eens na te denken van, hey, waarom doen wij de dingen zoals wij ze doen? En wat is ons verlangen? En als we merken van, ah ja, We weten eigenlijk niet zo goed waarvoor we het doen. Dat we dan bidden, dat we dan op onze knieën vallen en naar de Heere toe gaan en zeggen: Heere, wek in ons dat verlangen naar u op. Wek in ons dat verlangen wat we eerst ook hadden naar u op. Dat we u werkelijk willen dienen zoals u gediend wil worden. En dat we zo met u bezig zijn. En dat we zo in het midden van de gemeente zo aan elkaar verbonden zijn, jongeren en ouderen, dat we met elkaar de Heere Jezus willen dienen en hem willen volgen en voor hem willen gaan. Niet huichelen. Huichelen, dat is zonde. En dat is waarvoor de Heere Jezus hier waarschuwt. Hij noemt het huichelen van de fariseeën een zuurdeeg. Iets wat binnenkomt, wat misschien wel in eerste instantie goed lijkt, maar wat de boel als zuurdeeg echt laat groeien en een bepaald verderf erin gooit wat niet thuis hoort in de gemeente van de Heere Jezus. En dan zegt de Heere Jezus ook nog van, ja, let op, want niets wat bedekt is, zal bedekt blijven. Alles wat in het verborgen gesproken is, zal geopenbaard worden. En dat geldt ook voor de kinderen van God. Dat geldt ook voor u, voor jou, als je gelooft in de Heer Jezus. Dan heb je te maken, en Paulus schrijft dat in 2 Korinthe 5 vers 10, want daar staat: want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dus wij komen als gelovigen voor de rechterstoel van de Heer Jezus te staan. Voor de beoordelingstroon. Ja, maar kunnen we dan nog verloren gaan? Nee. Dat niet. We kunnen niet meer verloren gaan. Maar we moeten wel weten dat alles wat wij zeggen en alles wat wij doen voor de rechterstoel van de Heer Jezus, de beoordelingstroon van de Heer Jezus, waar wij voorkomen te staan, dat al die dingen openbaar gemaakt zullen worden en dat wij die dingen zullen zien zoals de Heer Jezus ze ziet. Maar je kunt niet meer naar de hel gestuurd worden. Maar het kan wel gebeuren dat als je daar zo over na loopt te denken, als wij daar zo samen na over lopen te denken, dat wij denken van, nou, er zijn wel bepaalde dingen die in mijn leven niet echt bij Christus horen en die ik het liefst zo diep mogelijk in de duisternis wil houden en zo diep mogelijk wil bedekken. Nou, en dat besef dat wij voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus een beoordeling ontvangen, wat wij gedaan hebben in ons lichaam, het zij goed, het zij kwaad, dat besef mag ons hier helpen om nog heiliger voor de Heer Jezus te gaan leven. Omdat wij, als wij voor de rechterstoel van de Heer Jezus terechtkomen, ja, niets anders willen dan dat in alle nederigheid, in alle ootmoed wordt bedoeld, dat je nederig bent en dat je vanuit je nederigheid de Heer Jezus verhoogt, dat je in alle ootmoed, ja, de dingen ziet nu al in het leven zoals de Heer Jezus ze ziet. En dat je bewust bent van hetgeen wat je zegt, wat je hoort, hoe je wandel is, hoe je handel is. En dat je alles doet om gericht te zijn op het oordeel van de Heer Jezus, dat hij zal zeggen: goed gedaan, getrouwe, dienstknecht van me. Wat geweldig dat je zo in alle nederigheid voor mij hebt mogen leven. Voelt u dat dat anders is dan huichelen? Huichelen wil juist zeggen van, moet je mij eens even zien? En leven in een nederigheid wil zeggen: Heere, ik wil leven zoals u dat van me vraagt. U behoort geheel mijn leven. Nou, dan kom je bij het tweede, wat de Heer Jezus hier behandelt. Dat is namelijk mensenvrees. En daarover heeft hij een behoorlijk scherp onderwijs. En dan, je zou ook kunnen komen bij het onderscheid wat hij hier maakt tussen onbijbelse angst en bijbelse angst. En dan legt hij in dit gedeelte dan uit Als hij het heeft over wees niet bevreesd in vers 4. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Ja, sommige mensen die preken niet meer over de hel. Nou vind ik ook niet dat je daar een hele preek over moet gaan houden. Omdat je juist moet spreken over de redding die de Heer heeft gebracht. Maar let op, de Heer Jezus is wel degelijk heel eerlijk in zijn onderwijs. En hij zegt in zijn onderwijs dat mensen die niet in hem geloven, het oordeel zullen ontvangen en terecht zullen komen in de hel. In de Godverlatenheid. En het mooie is dat hij juist gezegd heeft van let op, je hoeft daar niet te komen. Je hoeft daar niet te komen, omdat ik mijn leven heb gegeven. Omdat ik mijn leven voor jullie geef, zodat ik de Godverlatenheid draag en dat jullie dat nooit meer hoeven. Vandaar ook dat er zoveel vreugde en blijdschap zit in het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus is heel scherp in zijn onderwijs. En als we het dan hebben over mensenvrees, het tweede punt, mensenvrees, dan zegt hij, je moet niet bevreesd zijn voor hen die het lichaam kunnen doden. En daarna niets meer kunnen doen. Dat is voor mensen het eindpunt van datgene wat ze kunnen doen. Ze kunnen het lichaam doden. Maar als je in Christus bent, kunnen ze nooit het eeuwige leven wegnemen. Dat blijft voor altijd bestaan. Dat is namelijk datgene wat God in Christus aan ons heeft gegeven. Eeuwig leven. Voor altijd. En daarom zegt de Heer Jezus, als het gaat ook over het belijden van zijn naam, als het gaat ook om getuige te zijn van hem, ja, wees dan niet bevreesd voor mensen die alleen maar het lichaam kunnen doden. En voor de rest niets kunnen doen. En dan legt hij daartegenover iets waar je werkelijk, als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus, bevreesd voor moet zijn. Namelijk dat je bevreesd moet zijn voor God die het lichaam kan doden en die zelfs het eeuwige leven je voor eeuwig kan onthouden. Daar moet je bevreesd voor zijn. Dat is iets in perspectief zien. Maar ik moet u zeggen, ik vind het soms wel eens moeilijk hoor. Soms denk ik eerst van, wat zal het me kosten? Of hoe zal het lopen? Dan ga je een beetje, ik hoop dat ik daar de enige in ben. Maar dan ga je een beetje kijken van, zal het wat opleveren of niet? Of kan ik beter mijn mond dicht houden, niet spreken, of zou ik juist wel spreken? Is het een veilige situatie of is het niet een veilige situatie? Ik heb wel eens ergens gezeten, ja, dat was ook nog wel zo, hè? Dat wil ik u nog wel vertellen, dat op een gegeven moment, toen ik mijn vorige werk nog zat, toen was het op een gegeven moment dat ik een collega had die niet geloofde. Over mensenvrees gesproken. En we gingen met een zakelijke relatie gingen we uit eten. En dan zit je daar zo met z'n allen aan tafel. En dan ga ik denken, ja, normaal bid ik wel voor mijn eten, maar als ik het dan vanavond gewoon twee keer doe, kan ik het nu wel overslaan. Dat is het gevecht in mij. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik lijk misschien wel een superchristen, maar dat ben ik helemaal niet hoor. Ik heb daarin soms gewoon moeite. Maar toen kwam er hulp uit onverwachte hoek. Want we zaten daar zo met dat hele gezelschap aan tafel. Toen zegt mijn collega, mijn ongelovige collega, die stoot zo. Allemaal even stil, Gijsbeth gaat beginnen. Oké. Oké. Maar het was bij mij mensenvrees. Het was bij mij mensenvrees. Want ik zat in mijn gedachten, zat ik te kijken van, zou ik het nou doen of zou ik het nou niet doen? En je kunt tal van situaties, kun je zo erbij pakken, dat je in jouw leven, of je nu op school bent, op het werk bent, of waar dan ook bent, dat je dan in jouw leven, in uw leven, situaties tegenkomt waarin je een keus mag maken voor de Heer Jezus Christus. En dan leert de Heer Jezus vanuit dit stuk, wees nou werkelijk, besef nou werkelijk wat er gebeurt. Voor wie ben je bang? Waarom zou je angstig zijn? Waarom zou je nou angstig zijn voor iets wat er eventueel kan gaan gebeuren? En wat de Heer Jezus hier doet, is dat de Heer Jezus zegt, wat je hier moet doen, waar je je in moet richten, is op God. Op God moet je je richten. En Paulus zou zeggen van, mensen, lieve mensen, hou eens op zeg. God heeft ons de Heilige Geest gegeven. God heeft ons de Heilige Geest gegeven die ons helpt om te getuigen van de Heer Jezus. En laat dan de mensenvrees zitten, maar besef dat jouw woorden, dat jouw daden gebruikt kunnen worden door de Heere God om andere mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat de Heer Jezus jou daarvoor wil gebruiken, u daarvoor wil gebruiken. En als je ligt onder mensenvrees, ja, dan laat je heel vaak niet gebruiken. Dan ben je bang voor eventuele gevolgen. En de Heer Jezus leert ons vanmorgen niet doen. Laat je ten volle gebruiken voor de Heere God. En in wat de omstandigheden ook zijn, getuig altijd van de Heer Jezus. Kijk niet naar de omstandigheden, maar naar de Heer van de omstandigheden. Mensenvrees. De Heer Jezus gaat verder. En hij legt dan ook iets anders uit van de Heere God. Niet alleen dat je bevreesd voor hem moet zijn, ongelovige, dat je een bepaalde angst voor hem moet hebben, omdat hij jouw lichaam kan doden en in de hel kan werpen. Nee, hij spreekt als het ware voor mij in ieder geval ook tot de gelovigen, ook tot de volgelingen. En dan zegt hij in vers 6, worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht en niet 1 van die is bij God vergeten. Zo'n klein vogeltje, een musje dat zomaar verhandeld wordt, van eigenaar wisselt. En dan zegt de Heer Jezus, let op, want zelfs die kleine musjes die zomaar verhandeld worden, zijn bij God niet vergeten. Voelt u de liefde? Voelt u de liefde van de Heere God voor zijn schepping? En het is zo geweldig mooi, hè? Dat wij dat ook naar onszelf toe mogen halen. Dat wij mogen weten dat wij ook zo geliefd mogen zijn in de ogen van God. En dat hoe God op de musjes let, ook zo op ons let. En ons kent en ons niet vergeet. Ja, zegt de Heer Jezus, hij gaat verder in vers 7. Ook de haren van uw hoofd zijn allen geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Zelfs de haren van het hoofd zijn bij God allen geteld. Dat zegt mij, de musjes zegt mij iets over de liefde van God. Maar de haren van ons hoofd die door God geteld zijn, zegt mij iets over de zorg van God. Ze zijn allemaal geteld. En als je zo God leert kennen, de Vader van de Heer Jezus, ja, dan is het natuurlijk wel geweldig om dan die mensenvrees los te laten en te zeggen van, als hij dit is en zo zorgt en zo lief heeft, dan wil ik mij volledig richten op hem. Tot slot, de toekomst. We hebben een geschiedenis gelezen die de Heer Jezus heeft verteld. En in de toekomst zal deze geschiedenis in die 7 jaar na de opname van de gemeente, wij leven nu in het tijdperk van de gemeente, in de tijd van de gemeente wordt opgenomen en dan gaat er een tijd komen van de antichrist van 7 jaar. En in die periode is het werkelijk, ja, zal dit nog meer gestalte gaan krijgen. En waarom zeg ik dat? Waarom kan ik dat zo zeker zeggen? Omdat in Openbaring 20 vers 4 staat, Openbaring 20 vers 4, en ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet hadden ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Openbaring 20 vers 4, hier wordt gesproken over mensen die het getuigenis van Jezus hebben bewaard en het woord van God hebben bewaard, die het beest niet hebben aanbeden en het merkteken aan hun hand en aan hun voorhoofd niet hebben ontvangen. Dat is een tijd die nog gaat komen, die 7 jaar. Waarin, nu zie je in deze wereld al op verschillende plekken een hele grote vernietiging van christenen, een hele grote vervolging van christenen. Maar straks in die 7 jaar zou het zo zijn dat er wereldwijde vervolging is. Nergens heb je dan meer het recht om zomaar het woord van God te geloven. Om zomaar in de Heer Jezus te geloven. Want het wordt niet geaccepteerd in het systeem wat dan heerst. Onder het regime van de antichrist. Kijk, ik zat daar aan tafel met mijn zakelijke relaties. En je hebt dan op een gegeven moment de vraag, zou ik beginnen of zou ik niet beginnen? En dan heb je al een bepaalde mensenvrees. Maar straks wordt het wereldwijd dat als je gelooft in de Heer Jezus Christus, als je vasthoudt aan het woord, als je weigert om het merkteken aan je voorhoofd en aan je rechterhand te dragen, als je weigert om te bidden en te knielen voor dat beeld wat wordt opgericht, dat het niet alleen maar een beetje een blik naar je toegeworpen krijgt van je bent niet wijs. Maar dat de Bijbel schrijft dat je hoofd eraf gaat. Dat je vermoord wordt. Omdat je niet past in het systeem wat er dan is. Dat lezen we. Ze zijn onthoofd. En dan is het heel anders. Hè? Dan valt de tekst zoals wij die vanmorgen met elkaar hebben gelezen wel even heel anders neer. En als Christus dan zegt, wees niet bevreesd, joh. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. Maar vrees de Heer. Heb een ontzag voor hem. Ja, dat heb je zometeen wel nodig. En ik hoop dat wij die tijd niet mee hoeven maken als wereldburger. Omdat wij nu in deze tijd ons leven aan God hebben gegeven en geknield hebben bij het kruis van Golgotha. Maar je moet wel beseffen dat als je dat niet doet, of thuis, als u dat niet doet, niet knielt voor de Heer Jezus nu in deze tijdsperiode, dat er straks een geweldig grote andere periode aanbreekt, waarin u een keus moet maken. En ook daarin heeft de Bijbel een bemoedigend voorbeeld. Stefanus, een van de 7 diakenen. Hij wordt op een gegeven moment voor de hoge priester gebracht. En daar staat hij, Stefanus. U moet zich even inbeelden dat wij zo bij die groep staan die er omheen staat, dat toeschouwer, dan zien wij de Joodse raad met de hoge priester aan het hoofd en dan zien wij Stefanus daar staan. En Stefanus is gegrepen omdat hij geloofde in de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij vertellen, mannen, broeders en vaders, luister naar mij. En dan vertelt hij een heel verhaal wat er allemaal gebeurd is en hoe het allemaal gebeurd is. En op een gegeven moment zegt hij tegen die hoge priester en tegen al die andere mensen, we hebben het gelezen, hè? Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En Stefanus werd geleerd door de Heilige Geest. En hij zegt op een gegeven moment tegen de hoge priester en al zijn kornuiten, hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, u verzet u altijd tegen het werk van de Heilige Geest, zoals uw vader al deden. Wij zouden zeggen, dat is niet zo subtiel. Maar hij moest het zeggen. Om de Joodse leiders wakker te schudden, te zeggen, je bent hardnekkig. Je wilt niet, je verzet je tegen het werk van de Heilige Geest. En die menigte daar, die wordt zo woedend op Stefanus. En ze staan dan nog, hè, bij elkaar. Maar die menigte wordt zo woedend, ze knarsen met de tanden van woede. En dan staat er zo geweldig mooi. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is een bemoediging, ook voor ons, vandaag de dag. Dan staat er geweldig mooi, want Stefanus is zo vol van de Heilige Geest. Geweldig. En dan kijkt hij naar de hemel. En dan die hele woedende menigte die zo knarsetandend voor hem staat. Hij kijkt naar de hemel en hij ziet God en hij ziet de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader in al zijn heerlijkheid. En hij ziet de Heer Jezus staan. En dan grijpen ze hem en dan sleuren ze hem naar buiten en dan gaan ze hem daar stenigen. Maar Stefanus heeft Jezus gezien. Hij is niet bevreesd voor hen die het lichaam doden. Hij zag God. En dat is wat wij mogen beleven. Dat is hoe wij in het leven mogen staan. Wat er ook gebeurt in de toekomst die voor ons ligt. Wij mogen vasthouden. Dat we zonder vrees, zonder beven, Jezus mogen vasthouden. Meer nog, dat we weten dat Hij ons vasthoudt. Spreuken 1 vers 33 zegt, maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Amen.